Goedemorgen allemaal. En Shabbat Shalom. Voor degene die ik dat nog niet gezegd had. Het is vanmorgen, vind ik, een hele mooie. We hebben een hele mooie lezing gehad uit de Torah. Het is vanmorgen Parasha Kedushim. Waar staat in Leviticus 19, wees heilig, want ik ben heilig. Toen ik van het winter gevraagd werd, van zou jij op 26 april willen komen? Toen had ik zoiets van, dat is wel een pittig onderwerp. Maar ik vind het toch wel een enorm voorrecht om hier vanmorgen voor u te staan. En met u dit mooie woord te mogen delen. Ik heb eronder de titel heb ik gezet, onder dat wees heilig, want ik ben heilig. God koppelt zijn heiligheid naar ons toe. Dus het is eigenlijk, waar het om gaat, is hoe gaan we op God lijken. Hoe gaan we op God lijken? Leviticus 19, ik begin eventjes bij de eerste verzen. En daar staat, verder sprak Yahuwah, de godsnaam, heb ik letterlijk getranslitereerd vanuit het Hebreeuws als Yahuwah. Er zijn nog mensen die Yahweh zeggen, dat is mij ook prima. Het gaat mij meer om dat we zien wat de betekenis is van de mooie naam van God, dan om hoe we precies uitspreken. Maar goed, dat even terzijde. Verder sprak Yahuwah tot Moshe, zeggende, spreek tot de gehele vergadering van de nakomelingen van Israël en zeg tot hen, heilig zult u zijn, of worden, want heilig ben ik, Yahuwah, uw God. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn Shabbat in acht nemen. Ik ben Yahuwah, uw God. U zult u tot de lege afgoden niet keren en geen gegoten goden voor u maken. Ik ben Yahuwah, uw God. En wanneer u een dankoffer aan Yahuwah offeren zult, zult u zult u dat offeren. In die laatste zin zit al iets van uw welgevallen. Maar wat als ik daar nou helemaal geen welgevallen in heb? Dan kan ik dus aan de buitenkant doen alsof ik het wel heb, maar dan ben ik mezelf en God aan het bedriegen. Ik kan ook zeggen van, ik heb dus een verandering van binnen nodig. Ik ga ook eventjes verder naar hoofdstuk 20. Ik heb een aantal versen uit de beide hoofdstukken naar voren gehaald, even. Omdat die twee hoofdstukken in hun geheel lezen. Ik raad u dat wel aan om, als u dat nog niet al gedaan hebt, om dat nog te doen. Maar ik heb nu vanwege de tijd ook even gezegd van ik pak een aantal versen eruit. Hoofdstuk 20 vers 7, daar staat, daarom heilig u. Wees heilig, want ik ben Yahuwah uw God. En neem mijn inzettingen in acht en doe. Of je kunt ook vertalen, en vier die. Ik ben Yahuwah die u zal heiligen. En ik heb u gezegd, u zult een land erfelijk bezitten en ik zal u dat geven, opdat u dat erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honing. Ik ben Yahuwah uw God, die u van de volken afgezonderd hebt. En u zult mij heilig zijn, want ik, Yahuwah, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat u van mij zoudt zijn. Het zijn toch wel heel veel betekenende woorden die daar gesproken worden. Als we die op ons in laten werken. Ik lees het laatste stukje nog even. En u zult mij heilig zijn, want ik, Yahuwah, ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd, opdat u van mij zoudt zijn. Er wordt heiligheid gekoppeld aan het afgezonderd zijn en het van hem zijn. Dat is waar het om gaat, blijkbaar. Ik heb ook eventjes nagedacht over dat thema heilig vanuit hoe wij meestal zelf de dagelijks spraakgebruik met het woord heilig omgaan. En ik kwam erachter dat het woord heilig in het dagelijks spraakgebruik, als ik op mijn oude werk of weet ik wat het zou gebruiken, meestal in negatieve zin. Het woord wat het meeste valt is schijnheilig. Of een heilig boontje. Of doe niet zo heilig. In feite kwam ik erachter, dat ik met het thema bezig was, dat wij eigenlijk niet geloven in heiligheid. De katholieke kerk die verklaart mensen heilig als ze maar voldoende wonderen en weet ik veel wat gedaan hebben. Zoveel jaren na hun dood. Nou, daarvan zeggen we van dat klopt niet met de Bijbelse begrip heiligheid. Maar we worstelen er vaak mee. Hebt u dat ook? Wat is nou, hoe kan ik nou heilig zijn? Dat heeft ertoe geleid dat ik dus eventjes ben gaan kijken van dat woord heilig. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je dan naar het woordenboek gaat van het woord heilig, wat in het Oude Testament kadosh is. Er zijn een hele hoop gerelateerde woorden. Hè? Kiddush, noem ze maar allemaal maar op. Ik heb het daar in het huidige Hebreeuws en in het oude Hebreeuws uit de tijd van Mozes neergezet. En dan de transliteratie in het Nederlands als kadosh. Wat de woordenboeken aangeven is dat het kan staan oorspronkelijk voor zuiver, voor stralend, voor glorieus, voor anders dan al het andere, apart gezet, voor toewijding of toegewijd. Maar ik ben altijd ook een beetje geïnteresseerd in hoe zit het nou met die oude symbolen, want die oude symbolen die verklaren vaak zichzelf. Het eerste symbool is het symbool voor een opgaande zon. Het tweede symbool is het symbool voor een deur, of een ingang, of toegaan, of ingaan. Het derde symbool, daar maak ik het symbool van, ik ben daar nog niet helemaal zeker van, maar het symbool van een bron. Ik denk, ja, opgaande zon, deur, bron, ik kan er nog niet direct iets van maken. Maar gaandeweg dat ik ermee bezig was, op een gegeven moment denk ik van, hey, de opgaande zon. Wat zegt de Bijbel? Zijn er teksten over een opgaande zon? Kent iemand een tekst over de opgaande zon? Ik hoor wat mompelen, maar net niet hard genoeg. Ja? Ja, de koningen kwamen uit het land van de opgaande zon in die zin. Ja, dat is een aanduiding voor het oosten. Ja. Maar voor de rest zie je een andere tekst over de opgaande zon.
Als de zon opgaat in haar kracht?
Ja, dus dat is een symbool van kracht, van stralendheid. Ik moest denken aan dat Jezus zegt, ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En Jezus zegt bij de volleinding van de wereld, Matthäus 13, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Of de laatste regel van het lied van Deborah en Barak, die op een gegeven moment overwonnen hebben in de naam van de eeuwige. Zo zullen omkomen alle uw vijanden, o Yahuwah, maar die hem lief hebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. Toen had het land 40 jaar rust. De opgaande zon verwijst heel vaak naar Yeshua. Yeshua geeft een ingang tot de bron. Tot welke bron? Tot de bron des levens. Als ik ermee worstel dat ik nooit heilig kan zijn, dat het mij niet lukt om al die mooie dingen stralend, zuiver, glorieus, helemaal apart gezet, toegewijd, voor de volle 100% te zijn, hij kan mij wel verbinden met de bron. Ik vond dat een mooie gedachte. Daarom heb ik hem doorgegeven. Wat mij ook opviel, is... ik loop een beetje achter. Het stralende van God zelf. God zelf is licht, zegt de Bijbel. En Johannes voegt eraan toe. En in hem is in het geheel geen duisternis. Daar spreekt ook die opgaande zon van. Het gelaat van Moshe, Mozes, straalde als hij in contact met God was geweest. Zozeer dat de Israëlieten zeiden, doe alsjeblieft een doekje voor je gezicht, want we kunnen er niet tegen. Als Mozes ging stralen door het contact met God, dat was iets van de heiligheid van God die op hem afstraalde. Wat is dan voor ons de manier om te werken aan heiligheid? Ja? Door Yeshua daar dichterbij komen, ja. Tot God naderen. Als het gaat over waardigheid, is het ook waardigheid, is ook een term die je op heiligheid kunt leggen. Als het gaat over waardigheid, en ik ben opgegroeid met een heleboel onwaardigheid, in mijn pastorale praktijk komen de mensen bij me die misbruikt zijn, of die zelf dingen gedaan hebben, waardoor ze zeggen van ja, mijn leven is niks meer waard. Is dat het laatste woord? Nee. Gelukkig niet. Want op het moment dat wij ons openen voor Yeshua, kan hij, daar waar de waardigheid kapot is gegaan, al in kan hij dat herstellen. Al in Genesis 3, kort na de zondeval, wat deed God? Hey, Abraham, waar ben je? Hij wist wel waar Abraham was. Adam, sorry. Ik maak even een kleine vergissing. Die mens had zich afgesloten voor God. En God zei, mens, daar ben je. Het zit God meer dwars als wij ons afsluiten voor hem. Dan wanneer, ja, wat dan ook. Daar irriteerden de fariseeën zich aan bij Jezus. Dat hij omging met hoeren en met tollenaars. Daar ga je toch niet mee om. Jezus wel. Maar het gaat erom, dat waren hoeren en tollenaars die zich voor hem openstelden. Die zeiden, u heb ik nodig. Ik wil graag. Zacchaeus, toen Jezus zei, mag ik bij jou komen eten? Toen stelde Zacchaeus niet alleen zijn huis en zijn eten voor Yeshua open, maar in feite zijn hele leven. Wat mij opvalt in hoofdstuk 9 van hoofdstuk 19 van Leviticus, is één zinnetje wat daar zo vaak in voorkomt. De glorierijke naam komt daar 20 keer in voor. 20 keer verwijst God naar zichzelf. Dus als het over heiligheid gaat, zegt God, hier moet je zijn. Ik ben Yahweh, uw God. Ik ben Yahweh. Ik ben Yahweh. Ik ben Yahweh, uw God. U zult vrezen voor uw God, want ik ben Yahweh. Ik ben Yahweh, uw God. Ik ben Yahweh, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt. Daarom zult u al mijn inzettingen en mijn maatregelen in acht nemen. En u zult ze doen of vieren, want ik ben Yahweh. Als ik dan de Hebreeënschrijver hoor zeggen, vestig uw aandacht op hem. Als het gaat over de strijd tegen de zonde. Dan hoor ik in feite hetzelfde. En net lazen we een stuk uit Ezechiël. Wat was Gods aanklacht tegen Israël via Ezechiël? Dat was: mij ben je vergeten. Doordat ze God vergaten, kwamen ze ook in allerlei andere opzichten met gekke dingen die ze gingen doen. En ik zie dat ook in mijn pastorale praktijk, maar vaak is het ook een kwestie van, dat je openstellen. Ik weet nog dat er een keer iemand bij mij kwam en die zegt van, in het derde of vierde gesprek zei hij van, ja, ik zit eigenlijk daar en daar en daar en daar mee. Hij legde zijn kaarten open op tafel, zeg maar. En ik zeg: heb je daar wel eens met God over gehad? Ik zeg: hoezo, mama? Ja, ik krijg geen briefje uit de hemel. God antwoordt mij nooit op mijn gebed. Ik heb nog nooit wat gehoord. En eigenlijk vond ik dat heel eerlijk van hem, dat hij dat gewoon zei. Ik krijg ook mensen die dat in feite ook zeggen, maar niet hardop durven te zeggen. Want zoiets zeg je niet. Ja? Dat is niet christelijk. Om te zeggen dat je nooit een antwoord krijgt. Want je hoort te zeggen dat je een relatie met God hebt. En bla bla. Ja? Maar hij zei het wel. En dat vond ik een basis. Hij zei gewoon, hij was gewoon eerlijk. Hij zei: ik heb nog nooit een antwoord gehad. Gehoord. Ik zeg: vind je het goed als ik het toch nog een keer samen met jou probeer? Ja. Oké. We zijn samen in gebed gegaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd van, nou, zeg maar tegen God wat je net tegen mij vertelde. Toen begon hij op een beetje een gebedstoontje. Ik zeg van, volgens mij gebruikt hij daarna tegen mij andere woorden. Eenvoudiger. Ja, maar goed, ik praat wel tegen God. Ja, maar via Yeshua mag je gewoon tegen God gewoon jezelf zijn. Je mag wel met respect spreken. Het is goed om met respect te spreken, maar je hoeft niet een speciale toon te hanteren. Is het zo gewoon om met God om te gaan dan? Ja. Oh. Hij had zijn vraag aan God voorgelegd. En toen zijn we eventjes 10, 20 seconden stil. En toen vroeg ik aan hem: waar moet je nu aan denken? Dat was heel even stil en toen begon hij een verhaal. Wat precies het antwoord was op zijn vraag. Die hij net aan God voorgesteld had. Aan God voorgelegd had. En hij was maar bezig met zijn verhaal. En op een gegeven moment zei ik van, stop eens even. Wat jij nu vertelt, is volgens mij het antwoord op jouw vraag die je net aan God voorgelegd hebt. Zou dat Gods antwoord kunnen zijn? Nee, dit is gewoon wat ik zelf denk. Dit is gewoon mijn gedachte, wat ik nu bij mij opkomt. En nou wou het dat wat hij op dat moment zei over zichzelf heel positief was. Dat sprak over zijn koningskind zijn, zal ik maar zeggen. Terwijl hij normaal heel negatief over zichzelf dacht. Dat had ik in de vorige gesprekken gemerkt. Als ik vroeg hoe doe je dat? Of wat? Ja, ik kan dat niet. Alles was negatief over zichzelf. Ik zeg: die gedachte die je net krijgt, is dat hoe je meestal over jezelf denkt? Nee, dat is wel anders. Is het dan een gedachte van jezelf of is het dan een gedachte van God? Zou het misschien toch Gods antwoord kunnen zijn? Ja, zegt hij, ja. Ja, nu het zegt. En zo gaat het vaak bij ons dat we niet in de gaten hebben hoezeer God die interactie zoekt. En ook, ja, hoe er, ik zou haast even plat zeggen, hoe er met hem te praten valt. Goed, dat even terzijde. Of terzijde, maar wel belangrijk in dit verband. Een heel belangrijk stuk uit het Nieuwe Testament, waar dat beeld wat ik net zei van het stralende van Mozes gelaat en het stralen naar voren komt, is in 2 Korinthe 3. Daar heeft Paulus het over de heerlijkheid van God eigenlijk. Uiteindelijk wil ik naar vers 18 van dat hoofdstuk toe. Maar ik lees dit eventjes snel met u door. Om u een indruk te geven van waar Paulus eigenlijk dat, ja, die tekst van 2 Korinthe 3 vers 18. Hoe die daarop komt. Hij zegt daar: indien nu de bediening van de dood met letters op stenen gegrift. Dan heeft het dan over het oude verbond. En met name hoe dat in de Joodse cultuur van dat moment geïnterpreteerd werd. Indien dat gepaard ging met zo'n heerlijkheid dat de kinderen van Israël de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verpijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Wat Paulus daar zegt is, als datgene wat nog maar een schets was, wat nog maar een voorafbeelding was van wat we nu hebben door de aanwezigheid van de geest, door dat het offer door Yeshua gebracht is, als dat al heerlijkheid was, zoveel heerlijkheid, dat de mensen zeiden van: doe er even een doekje voor. Hoeveel te meer is er dan heerlijkheid te vinden in wat we nu hebben? Dan gaat dan verder, want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is al dan het blijvende in heerlijkheid. Nu wij zo'n verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Ja, dat is het hek van de dam. Heel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen van Israël geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij alleen in Christus verblijft. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt die bedekking weggenomen. Wel nu, daar komt het. Wel nu, de Heer is de geest en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En bij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dus blijf ik even bij staan. De heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Dat doet mij denken aan Psalm 27. Psalm 27 is mijn lievelingspsalm toevallig. En in vers 4 van Psalm 27, daar zegt David: ik zal wel altijd in het heiligdom van de Heer willen zijn. Er was iemand die dat altijd was, hè? Weet jullie wie dat was? Een hele periode van zijn leven? Huh? Joshua, in het Oude Testament. Hij week niet uit de tent, staat er. En hij werd daar opgeleid om de nieuwe leider van Israël te worden. Dus ja, dat heeft grote consequenties als jij zo in de intimiteit bij God bent. Maar wat zegt David dan? Om twee redenen noemt David waarom hij graag in het heiligdom wil zijn altijd. Het ene is het onderzoeken in de tempel. En het andere, nou ja, even het onderzoeken. Ik ben van nature, degene die mij vaker gehoord hebben weten dat, ik ben een onderzoeker. Dus toen ik dat op een gegeven moment las, ergens in de jaren 80, dat Psalm 27 voor mij tot leven kwam, toen dacht ik: ah, onderzoeken, ja, God, dat is precies wat ik altijd ook zo mooi vind. Maar er staat nog iets. Om de liefelijkheid van de Heer, van Yahweh, aanschouwen. Dat is geen taal voor een wiskundige, voor een onderzoeker. Dat is taal van een poëet. Van iemand die zegt: wauw, wat ik nu toch zie. En die niks meer uit kan brengen. dat zie ik hier ook, als wij dus de bedekking weg is en door Yeshua en wij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Als we tijd nemen om in zijn tegenwoordigheid te zijn en zoals die vriend van me gaan ontdekken wie hij is, dat hij ons antwoord geeft, dat hij zo genadig is, zoals we net ook gelezen hebben uit het Brit Hadash. Ja, dan kunnen we niet anders, tenminste ik niet, dat is van wauw, wat een God. En dan zullen we door de geest van de Heer meer en meer naar de heerlijkheid van dat beeld ook worden veranderd. Deze wereld zegt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat geldt ook in positieve zin. Maar laten wij die stille omgang met de Heilige, met de Eeuwige zoeken. Naarmate wij tijd nemen om gewoon ook eens stil te gaan zitten en te zeggen van, wauw. Zo u omging met die vrouw, er was niemand die op dat idee was gekomen. Sommige mensen waren verlegen met haar, andere mensen wilden dat ze veroordeeld werd. Iedereen had een mening. En zoals Yeshua daarmee daar omgaat. Enerzijds heel scherp, zondag niet meer. En anderzijds zo vol met ontferming en genade. Daar kan ik niet bij, met mijn verstand. Maar ik kan wel mijn gevoel daarvoor openstellen en zeggen van wauw. En dat is, ik weet toevallig ook iets van de neurologie, van hoe onze hersenen in elkaar zitten. En laat nou net de emotie van wauw zijn dat onze hersenen het meest ontvankelijk zijn voor verandering. Onze hersenen zijn nooit zo ontvankelijk voor verandering dan wanneer wij in aanbidding zijn. Hebben neurologen vastgesteld. Ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik denk, wauw. Dan komt een mens tot zijn recht. En als ik worstel met dat ik niet heilig kan zijn uit mezelf, dat ik mezelf niet aan mijn haren uit het moeras van hypocrisie en weet ik wat allemaal wat lijnrecht staat op heiligheid kan trekken. Ik weet dat ik in die tegenwoordigheid van God wel veranderd kan worden door zijn geest. Moet u nou eens opletten als u simpelweg naar een paar mooie bloemen staat te kijken. En iemand zegt iets, dat u vriendelijker reageert dan wanneer u naar begottigheid staat te kijken. Dat is gewoon geobserveerd. Nou, hoeveel te meer als we naar de heerlijkheid van God kijken. Een hele mooie tekst natuurlijk ook, waar ik niet meer omheen kon. Ik had hem er eerst niet bij, maar ik denk, ja, ik kan er niet omheen. Dat is als Paulus het heeft over, tegen de Efeziërs over het huwelijk. En dan vergelijkt hij het huwelijk met het huwelijk, eigenlijk het grote voorbeeld voor het huwelijk. De relatie van Yeshua met zijn bruid. En dan zegt hij, mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Uniek, om haar te heiligen. Het was altijd een doel, om haar te heiligen. Haar reinigende, het woordenboek zei bij het oude woord kadosh, een van de betekenissen is rein, is zuiver. Haar heiligende, door het waterbad met het woord. Het woord speelt er ook een grote rol in. Want door het woord leren we Yeshua en de eeuwige kennen. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend. Hé, daar heb je dat woord stralend weer. Stralend, net als Mozes, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is. Nee, Paulus zegt, dit is een definitie van heilig. Stralend zijn. Hoe was Mozes stralend? Hoe werd Mozes stralend? Ja, ik zie daar iemand zeggen van... Sorry? Precies. Zodat ze heilig is en onbesmet. Ja, stralend en zonder vlek of rimpel. Dat is het onbesmetten. Ja. Hoe kan ik gaan stralen door te zien wie God is? In feite is het dat. In mijn ogen. En daar, dat heeft een heleboel gevolgen. En als je heel die hoofdstukken Leviticus 19 en 20 leest. Of je leest, ik ga die nu niet helemaal behandelen, maar 2 Korinther 6 wordt ook vaak op deze Shabbat erbij gelezen. Dat is dat gedeelte van vorm geen ongelijk span en gaat weg uit hun midden, scheidt u af. Dat eindigt met laten wij onze heiligheid volmaken. Onze heiligheid, de basis daarvoor is gelegd door Yeshua. Wij kunnen het volmaken als je dan gaat kijken wat staat er in het Grieks, epiteleo. Dat is de laatste stappen in een proces afronden. Door ons ook open te stellen voor Yeshua, voor zijn werk, als ik morgens gewoon naar mijn werk ga, et cetera, en me nooit ook weer openstel voor hem, dan gebeurt er ook niks. Ja, misschien wel wat, maar dat is dan zijn genade. Maar als ik morgens zeg van, Yeshua, deze dag is van u. Wat wilt u dat ik deze dag doe? En ik begin met een stuk aanbidding naar hem toe. Om wie hij is en om wat hij in mijn leven al gedaan heeft. Daar ben ik, wat ik net zei, ontvankelijk. Om bij hem die dag bestuurd te worden. Om die dag weer een stukje op te schuiven in dat proces. Je hebt daarboven gezet, leef overeenkomstig bij wie je hoort. Want wat lazen we in Leviticus? Dat God zei, ik wil jullie een volk dat bij mij hoort. God wil die relatie. God wil niet een paar marionetten die er heel mooi en heilig en uitzien. God wil die relatie. Dus waar gaat het eigenlijk om? Gaan stralen op God, Jehovah, gaan lijken door veel naar hem te kijken. Zo kan ik eigenlijk de hele preek samenvatten. Of gaan stralen door ons intensieve contact met de stralende. En dan zal ons licht opgaan, ook op de jongste dag. Dan kunnen we dan ook stralend met die waardigheid die hij ons ondertussen gegeven heeft. Ook al was onze waardigheid kapot, door onszelf of de anderen, de waardigheid die hij ons gegeven heeft, kunnen we dan vanuit stralen. En dat vind ik zo'n prachtig evangelie. Daar word ik elke dag, dat ik erbij stilsta, dat ik de tijd neem, word ik daar blij van. Wauw, wat een goed. Dat wou ik graag met u delen.